Sla je Bijbel open in 1 Korinthe 15. Wij gaan vandaag... Vorige keer heb ik het gehad over ons lichaam. Ja? Wie kan het aan? Wie is de baas over zijn eigen lichaam? En ik ga nu met jou, met jullie in 1 Korinthe 15 verder. Een stukje verder in het hoofdstuk. 1 Korinthe 15 is natuurlijk het hoofdstuk over de opstanding. Ja? Een geweldig hoofdstuk. Er zijn mensen in Korinthe die de opstanding ontkennen. Dus Paulus begint in het hoofdstuk met het evangelie, wat het evangelie is, waardoor je zalig wordt. En dan gaat hij over de opstanding vertellen. En er zijn er sommigen die dan de opstanding ontkennen. Nou, dan geeft hij 7 gevolgen van negatieve gevolgen als je niet in de opstanding gelooft. En eentje bijvoorbeeld, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. En we zijn de ellendigste van alle mensen. En dan gaat hij vertellen over de opstanding in verband met het koninkrijk in de toekomst. En dan gaat hij vertellen, hoe zullen wij dan opstaan? En dan praat hij over onze opstanding. En dat is dan de verborgenheid. En dan komt hij aan het eind in vers 53. En daar wil ik een beetje met jullie over gaan praten. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Laat open in gebed. Vader, wil u danken voor deze dag van genade, dat we hier bij elkaar zitten, Vader, rondom uw woord, Vader, en dat het woord ons ook echt mag sterken en mag verblijden, mag leren, ook laat zien, Vader, waar wij op de verkeerde weg zitten, of denken of doen, wat ons mag corrigeren, Vader. En dat we weer verkwikt naar huis mogen gaan door dit woord, Vader. En daarom vragen we ook, wilt u ons ook verlichting geven door uw Heilige Geest, zodat we het ook gaan verstaan. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou ja, vers 53. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat gaat over het lichaam, waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Want we weten, onze ziel en geest, ja, die zijn verlost. En we wachten op de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons lichaam. Dat lichaam moet nog verlost worden. Waarvan? Van de zonde. We weten allemaal, we zijn gerechtvaardigd, we zijn geheiligd. We zijn een kind van God. We hebben het net gezongen. Ik ben een kind van God. Ben je het 100% of 80%? Ik ben het 100%. En toch, mijn lichaam, dat moet nog, dat staat hier ook, moet onverderfelijkheid aandoen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. We kunnen met dit lichaam kunnen wij niet opgenomen worden in de wolken. Daarom krijgen we ook eerst dat nieuwe lichaam. Ja, want onze ziel is onsterfelijk. Hè? Dus het gaat echt om ons lichaam hier. En dan zegt hij in vers 54, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, dus als dat lichaam een onverderfelijk lichaam heeft gekregen. Hè? Dit sterfelijke, dat zijn degenen die reeds gestorven zijn. En dan zie je, en dit sterfelijke, dat zijn de geloven die nog leven. En dat wij de opname weten, de doden die in Christus gestorven zijn, die zullen opstaan. Dat zijn degenen die verderfelijk zijn. En degenen die nog leven, hè? Wij nu, stel je voor, de Heer komt nu. Nou ja, ik zei het al, daar heb je een begraafplaats. Nou, stel je voor, daar liggen ook gelovigen. Dan staan die op. Ja, krijgen dat zijn degenen die verderfelijk zijn, krijgen dat nieuwe lichaam. En wij krijgen op datzelfde moment krijgen wij ook, en dat zijn de sterfelijke, krijgen dan een onsterfelijk lichaam. En dan worden wij opgenomen, de Heer tegemoet. Dat moet eerst gebeuren, anders kan dat niet. En dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dan denk je, hé, Paulus is onze apostel. Ja, alles wat Paulus verkondigt in zijn brieven, dat is door de Heer Jezus Christus aan hem geopenbaard. Het was verborgen altijd, van voor de grondlegging de wereld. En hier haalt hij een tekst aan, de dood is verslonden tot overwinning. Ja, dat is toch een aanhaling uit het Oude Testament. Dus Paulus gebruikt hier nou een tekst uit profetie, wat dus gewoon in het Oude Testament staat. En dat past hij toe op het lichaam van Christus. Wat gewoon verborgen was. Pas bij Paulus is bekendgemaakt. Dus wij geloven, hè, dat over de gemeente, het lichaam van Christus, kunnen wij niks vinden dan pas bij de apostel Paulus. En niet eerder. Dus dat is toch apart dat je dan zo'n tekst ziet. Want als je in vers 51 leest, dan zie je, ik zeg u een verborgenheid. Dus dan spreekt hij over iets wat verborgen is geweest. En dan praat hij over onze opstanding. Dat we dat nieuwe lichaam krijgen. En nu zegt hij, de dood is verslonden tot overwinning. Dan zal dat woord geschieden, dat is geschreven. Dat is al geschreven. De dood is verslonden. Wat is verslonden? Nou, als je iets verslindt, er blijft niks meer van over. En dat is inderdaad waar. De dood is volledig verslonden tot overwinning. En dan praat hij natuurlijk over de opstanding. Nou, laten we toch even kijken waar die tekst staat. En dat staat in Jesaja 25. Jesaja 25. En dat moeten we goed begrijpen. Wij benadrukken vaak natuurlijk de verschillen die er zijn. Tussen wat geprofeteerd is, wat in de profeten geschreven is, dat allemaal voor Israël is. En wat, waar de apostel Paulus over schrijft. En dat is het lichaam van Christus. Je hebt niet hetzelfde evangelie waar Paulus over spreekt, of waar Petrus over spreekt. Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, zonder doop niks. Gewoon geloof. Peter zegt, ja, je moet je laten dopen tot vergeving de zonde. En dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn totaal, dat is niet hetzelfde. En daar hebben we het ook vaak over. Maar we praten wel over dezelfde Heer Jezus. Het is ook zijn lichaam wat gekruisigd is voor mij en voor ons. Het is ook zijn bloed. Er zijn ook overeenkomsten. Dus als je spreekt over de dood is verslonden tot overwinning, wat we hier in Jesaja lezen. Dan zie je, gaan we dat even lezen. In vers 6, en de Heere, der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vetvol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn en het deksel waarmede alle natieën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Dan denk je, waar gaat dit over? Hè? Nou, hij zegt in vers 6, op deze berg. Wat is dat die berg? Nou kijk, als je in 24 vers 23 kijkt, dan zie je er staan, de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der Heerscharen, waar? Op de berg Sion regeren zal. Dus dat is in Israël. En te Jeruzalem. En voor zijn oudste zal heerlijkheid zijn. En kan de maan schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden? Staat daar? Ja, die glans van de maan en van de zon, die valt volledig in het niet ten opzichte van de glorie en heerlijkheid van Christus die daar dan op de troon zit. In Israël om daar te regeren. Nou en dan zie je dus in vers 6, deze berg alle volken, dat is voor de hele wereld. Israël zal over de wereld regeren en Israël en de Heere zullen de heidenen gaan leren, want die leven in duisternis. Want kijk, als je leest in vers 7, hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn. Dus Christus zit daar in Israël, hij regeert daar met Israël in Jeruzalem. En hij gaat het bewindsel van de aangezichten van alle volken gaat hij wegnemen. Dus dat betekent, de heidenen, als jij, denk maar, als jij een windsel om je gezicht heen hebt, wat zie je dan? Niks. Dus een heiden is in wat? In duisternis. Ze hebben natuurlijk niet letterlijke bewindsel om hun gezicht heen, dat begrijpen we, het is geestelijk. Maar ze leven geestelijk in duisternis. En wie leven in het licht? Dat is Israël. Want zij zijn een verlost volk. Ja, want we spreken hierover. Het koninkrijk. Dat Christus en Israël gaan de heidenen leren. Dat is de opdracht van het volk Israël. Gaat heen alle volken, dopende hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lerende hen wat ik jullie geboden heb. Christus heeft zijn discipelen, zijn apostel heeft hij geleerd. De kleine kuur is geleerd. Ze kennen de Heere. En zij gaan de heidenen nu leren. En wat gaan ze hun leren? Uiteindelijk de wet om te laten zien dat ze zondaars zijn. En dat ze een verlosser nodig hebben. Maar je ziet de aangezichten. Ze zijn bewonden. Ja? En alle volken, de heidenen zijn ermee bewonden. Ze zijn er mee bedekt. En hij zal. En dus dan spreken we over Israël wat in het koninkrijk is. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. Hier zie je de tekst staan. En hoe zal hij die dood verslinden tot overwinning? En de Heere zal de tranen van alle gezichten af. Nou, Israël, ja. Niemand zal het koninkrijk ingaan. Dan dat hij is opgestaan. Ja, dat is het waar het hier over gaat. De heidenen leven in duisternis. Maar Israël heeft ook in duisternis geleefd. Maar ik ga even met mij naar Romeinen 2. Om wat te kijken, want daar zie je Paulus. Die daar over de Joden schrijft. En dan zie je exact over die heidenen. Die zijn blind. Ja, en we spreken hier dus over de tijd. Voor de bedenkte genade. En de bediening van Israël. En dan zie je in Romeinen 2 vers 19. Dan spreekt hij over de Jood. In vers 17. Zie, hij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Ze hebben de wet, ja, ze roemen op God. Wij zijn zijn volk. Gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen. Zijnde onderwezen uit de wet. Ja, ze hebben de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Een licht dergenen die in de duisternis zijn. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Ja, zie je, Israël, hoe zien ze de heidenen? Zij zijn een leidsman van de blinden. En de blinden, dat zijn de heidenen. De hele roeping van het volk Israël is om de heidenen het evangelie, het heil te brengen. Zij zitten in duisternis. Israël heeft de wet. Zij zijn zijn volk, ja? Een licht degene, kijk, die in de duisternis zijn. Nou, we weten allemaal, Israël zelf heeft het ook niet waargemaakt. Ja? Ze hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Ze konden zich bekeren na de kruisiging. En ze zijn gevallen. En de kleine kudde die er was, we weten in de toekomst, gaat dat na de bedeling der genade weer, gaat het weer beginnen. Maar kijk met me mee even naar 1 Petrus. En dan spreken we over de tijd. 1 Petrus, die spreekt hier tegen de kleine kudde. De gelovigen, die dus niet meer in duisternis zijn. 1 Petrus 2, vers 9. Die tekst die we wel vaker lezen. Maar Israël zelf was natuurlijk eerst ook in duisternis. Toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam. Ja, wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben hem gekruisigd. Zelfs toen de Heer Jezus in Gethsemane was. Uiteindelijk is hij helemaal alleen naar het kruis gegaan. Ja? Ze zijn allemaal gevlucht. En je ziet in vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hier zie je dus de kleine kudde, de geredde gelovige Joden. Dit is de brief van Petrus aan de Joden in de grote verdrukking. Ja? Maar zij zijn gered. Ja? Petrus zegt ook met Pinksteren, word behouden uit dit verkeerd geslacht. De duivel is uw vader, heeft de Heer Jezus tegen u gezegd. Geestelijk. Dan zit je in de duisternis. Geestelijke duisternis. Dus Israël moest zelf ook eerst natuurlijk bekeerd worden. Die moest de Heer aannemen. Vanuit het verkeerde geslacht, het afvallige Joodse Israëlische geslacht, naar de kleine kudde. En dan zijn ze wel dat uitverkoren geslacht. En ze zijn uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. En dan zie je in vers 10, gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Wanneer je bent, hoe kan je dat dan zeggen? Het was toch zijn volk? Ja, qua geboorte, afstammeling van Abraham. Johannes de Doper ook. Ja, ik kan uit deze stenen Abraham. Denk niet aan je afkomst, is niet genoeg. Je kan wel van afkomst een Jood zijn, besneden zijn en in zijn volk zitten. Maar als jij natuurlijk niet geestelijk zijn kind bent, dan leef je nog steeds in duisternis. Dus je kan je beroemen op je besnijdenis. En christenen kunnen zich beroemen dat ze gedoopt zijn. En dat ze een christelijk gezin zijn opgegroeid. Maar het helpt je niks als jij geestelijk niet uit hem geboren bent. Kijk, gij die eertijds geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Dat zijn degenen die de Messias hebben aangenomen. En niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijn geworden. Dus als we terug naar hoofdstuk 1 van Petrus gaan, dan zie je, er is ook wat gebeurd, ja. 1 Petrus 1 vers 3. We zien, hij schrijft aan de vreemdelingen in vers 1, aan de Joden in het buitenland, zeg maar eventjes. En dat is vooral daar in Azië, in Turkije, die kant op. De uitverkorenen naar de vers 2, naar de voorkennis van God en de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, kijk, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus Petrus spreekt tegen de Joden die de Messias hebben aangenomen met Pinksteren. Ja? En die nu in het buitenland, daar in Turkije, je ziet het, Pontius, Galatië, die kant, daar wonen. Ja? En hij zegt tegen hun, God heeft ons doen wedergeboren worden. Iedereen zegt toch tegen Nicodemus, gijlieden moet wederom geboren worden. Gijlieden, tegen wie spreekt hij? Tegen Nicodemus, tegen het volk Israël. Afkomst is niet genoeg. Je moet wederom geboren worden. Je moet uit de geest moet je opnieuw geboren worden. Jullie mogen wel lichamelijk afstammen van Abraham. Ja, wij beroemen ons. Wij zijn kinderen van Abraham. Maar je moet ook een kind van de vader. Een geestelijke vader moet ook jouw vader zijn. En daarom moet jij wederom geboren worden. En dat kan alleen door Christus te aanvaarden als de verlosser. En zie je, ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Ja, mensen kunnen een hoop hebben in hun leven, ja. Ik heb een hoop van dit en ze proberen het allemaal goed te krijgen. Maar het is een hoop, als jij maar sterft, is vervlogen. Je kan niks meenemen. En dit is een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat was de hoop? Wat is onze hoop? Tuurlijk, dat is Christus. Maar onze hoop is toch de opstanding. En dat we eenmaal bij hem eeuwig leven hebben. Wij zo in het hemelse koninkrijk zijn. Wat is voor hun de levende hoop? Wat ze krijgen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is dat ze dat koninkrijk ingaan hier op aarde. Waar we net in Jesaja lazen. Dat Christus zit op de troon. En we hebben vorige keer al gezien Israël met de grenzen. Ja, hoe dat eruit zal zijn. Dat is hun land. En ze zullen gewoon, ze hoeven geen deuren meer op slot te doen. Ze hoeven, er zal niet eens oorlog meer zijn. Dat is er dan allemaal niet. Veilig en wel. Maar door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, dan gaan ze het koninkrijk in. Nou, dat kon niet eerder gebeuren. Abraham heeft Mozes heeft het beloofde land gezien. Hij is er niet ingegaan. Een mooi beeld van dat je onder de wet nooit het beloofde land in kan gaan. En vele oud-testamentische gelovigen, David, Salomo, noem ze allemaal maar op, Abraham, ze liggen allemaal nog steeds in het graf. Er is nog steeds in het Midden-Oosten, is nog steeds geen koninkrijk. Er zit nog steeds Christus niet op de troon. Maar dat kon, toen de tijd, zij konden, dat kon ook niet, want kijk, als je kijkt in vers 11, 1 vers 11, Christus moest natuurlijk eerst sterven aan het kruis. Ja? Dan ziet hij hier ook staan, onderzoeken op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, in de profeten, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou. De profeten hebben over het lijden van Christus geprofeteerd. En de heerlijkheid daarna volgende. Christus moest eerst lijden, hij moest sterven, hij moest opstaan. En dan kon dat koninkrijk pas gaan beginnen. Maar spreek je over een koninkrijk op aarde? Kijk, wij, als we om ons heen kijken, zien we het gewoon niet. En wij leven ook niet helemaal in het koninkrijk Gods nu. Helemaal niet. Wij zijn bezig met het koninkrijk wat in de hemel is. Dat is verschillend. Maar je ziet, Christus moest lijden, dat heeft hij gedaan. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En nu hebben ze een levende hoop. En dat is het verschil met het geloof waarin wat wij hebben. Ja? De hele wereld, al de religies, ze geloven allemaal in iemand die... Ja, wat ze ook geloven, maar die zijn allemaal dood en begraven. Ja? Maar wij hebben een levende hoop. Dat is het grote verschil met de rest van de wereld die ergens in geloven. Dus je ziet hier, de heerlijkheid aan haar volgende, als het koninkrijk komt, ja, dan zal iedereen opstaan en dat koninkrijk ingaan. Dus als we even teruggaan naar waar we mee begonnen, 1 Korinthe 15, over de opstanding. Ja, de opstanding is niet alleen voor ons. Ja, en daar is over gesproken. Israël, denk bijvoorbeeld aan Abraham met Isaac, ja. Isaac heeft hij bij wijze van spreken uit de dood weer teruggekregen. Abraham geloofde in de opstanding. Job geloofde in de opstanding. Ze wisten van de opstanding. Er is een koninkrijk beloofd. David ook. Ze weten ervan. En toch zijn ze allemaal gestorven. Ze zijn niet het koninkrijk ingegaan. Maar ze wisten, door de opstanding zal het eenmaal gaan gebeuren. Dat is voor hun. En als Paulus zegt dan in hoofdstuk 15 vers 54 en 55, dat hij zegt aan het eind, de dood is verslonden tot overwinning, dat is geschreven. Ja, dat was voor het volk Israël, maar hij past dat nu onder leiding van de Heilige Geest toe, dat ook voor ons de dood is verslonden door de opstanding der doden. Dat is trouwens uniek, hè? Want kijk, overal ter wereld waar dus andere religies zijn, godsdiensten, en die allemaal hun uitleg hebben hoe het hierna er allemaal uit zal zijn. Niet één is er met de gedachte opgekomen dat je lichamelijk zal opstaan uit de dood. Het is allemaal, denk maar ook, mensen als je hier nu tegenkomt die niet geloven, ja, die zeggen die geloven, ja, er zal wat zijn en ja, ik zweef misschien wel verder. Dus ze denken nooit aan dat je lichamelijk, echt lichaam, geest, ziel en lichaam, zo meteen in het eeuwige leven bent. Daar kunnen ze geen voorstelling van maken. Dat is echt uniek. Een Bijbelse waarheid. Dat de opstanding der doden zal zijn. En veel mensen geloven daar ook natuurlijk niet in. Ja, dat kan toch niet? Nee, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja, de dood is verslonden tot overwinning. Is volledig verslonden. En nu is het voor het lichaam van Christus. Alleen het punt is, wij krijgen het nu door genade. En niet omdat hier in het vanaf Genesis, dat het daar al voor ons zou staan, want het lichaam van Christus. Kijk, Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar zie je in feite al het plan van God. Hij had ook kunnen staan, hij schiep het universum. Waarom staat dat er niet? Nou ja, hij zegt heel duidelijk, hemel plus de aarde. De hemel moet verlost worden en de aarde moet verlost worden. Wij praten over de hemelse dingen. En daarom lezen wij dat pas bij de apostel Paulus. Paulus gaat terug van voor de grondlegging der wereld. Voordat Genesis 1 vers 1 begint. Heeft God al voor de grondlegging. Heeft hij, hoe zeg je dat, bedacht. Ontworpen. Dat eenmaal te zijne tijd. Pas geopenbaard zal worden. Dat plan wat hij heeft voor in de hemel. In Genesis 1 gaan we lezen, vanaf Genesis 1 vers 1 tot Paulus, lezen alleen maar over het koninkrijk. Allemaal op de aarde, niets over in de hemel. En Paulus gaat dus naar de tijd daarvoor, naar de eeuwigheid. De tijd begint vanaf Genesis 1 vers 1. Paulus zegt nee, wat God voor ons in petto had, dat is in de eeuwigheid onbesloten, voordat de tijd begon. Ja? En wij leven nu in de bedenkende genade. En daarom, die verborgen, het is wij hebben het nu gekregen. Natuurlijk, het is door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En het is, de dood is verslonden ook voor ons tot overwinning. Want wij zullen ook opstaan dat hij ons komt halen uit de lucht. Want kijk, in 50 vers 51, ik las het net al, refereerde er net al even aan. Maar Paulus zegt in 15 vers 50, doch dit zeg ik, broeders. Let erop, dit zeg ik. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid, de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Wat ik net al zei. Wij zitten hier. Daar hebben die begraafplaats. Ja? En wij zullen allemaal veranderd worden. Degene die in het graf liggen, de gelovigen. En degene die nog leven, hier, die wij hier zitten. Ja? Niet allemaal, wij zullen wel allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Zie je, dat zijn degenen die dus in het graf liggen. En wij, die hier zitten, de levenden, zullen veranderd worden. En dat noemt hij een verborgenheid. Terwijl de opstanding is geen verborgenheid. Want de opstanding wordt in het Oude Testament gewoon geleerd. Daar zijn profetieën over. Die zijn er. Dat is op zich geen geheim. Zo mag even borgenheid. Maar dat wij, leden van het lichaam van Christus, bestaande uit Jood en Heiden, waarin geen verschil is, in deze bedeling der genade, zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet, zal je nergens vinden. Want dat is wel een verborgenheid. Lees de Bijbel, daar lees je helemaal niks over, dan pas bij de brief van de apostel Paulus. En daarom noemt hij dat een verborgenheid. Omdat, ja, als wij zullen opstaan, hè, de dood is verslonden tot overwinning, ja, we krijgen een nieuwe lichaam, dat is op een punt des tijds, op een moment in de geschiedenis, en we weten niet wanneer het is, ook dat is onbekend. Want alles, wij hebben geen tijdslijn in de bedeling der genade waarin wij leven. Maar het is wel, kan je het zo uitrekenen, ja. Met Daniel profiteert hij, na 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden, en de 70ste week, er komt een grote verdrukking. Dat staat er allemaal, kan je zo uitrekenen. En ook wanneer hij geboren wordt, had je zo kunnen weten. Ja? Maar dat het lichaam van Christus, zelfs Paulus wist niet dat het al 2000 jaar duurt. En dat kan misschien nog wel 100 jaar duren, misschien duurt het nog maar één dag. Maar het is een verborgenheid. En het stopt op een punt des tijds dat wij worden opgenomen. Waarom? Omdat dan zijn plan, wat in de hemel is, dat is voltooid. En dan gaat hier op aarde verder waar het gestopt is, bij de steniging van Stefanus. En mensen gooien het door elkaar. Hoe kan je naar twee, ja, bij God zijn alle dingen mogelijk, maar hij gaat geen twee dingen door elkaar in doen. Dat kan helemaal niet in dit geval. Wij zijn nu bezig met daar. En Israël is voor hier op aarde tot aan zijn geroepen om zijn plan. Dus wij zijn de vervulling van de scheen die alles in allen vervult, zegt Paulus toch? Wij zijn de vervulling van Christus. Alsof Christus niet vol is, niet compleet is. Ja, dat is hij wel. Maar hij gebruikt ons als zijn instrument om zijn plan ten uitvoer te brengen voor daar in de hemel. En zo is Israël het instrument van God om het hier op aarde te doen. En dat moeten we gewoon gescheiden houden. Dus Paulus zegt, nee, het is een verborgenheid. En wij leven in die tijd, want ja, wij zijn er, nee, het is nog niet gebeurd, want het bewijs is omdat wij hier nog zitten. Het lichaam van Christus zit hier nog. Dus nog steeds leven wij in de bedeling der genade. Nog steeds. Nou, kijk. Dat is dus de verlossing van ons lichaam. Wij hebben ook die opstanding nodig. Anders krijgen wij geen verlost lichaam. Want de opstanding wil zeggen, dan krijgen wij dat veranderde lichaam, wat ook gelijkvormig aan hem zal zijn. Dat lichaam is gewoon nog steeds wat mij nog dwars zit, ja, in mijn dagelijkse leven. Nou, als je leest in vers 55, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dus de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat is ook een citaat. Ga even mee naar Hosea. Hosea, dat heeft te maken natuurlijk steeds met die opstanding. Daniel, Hosea is het, ja? Dus als je Daniel weet, weet je ook waar Hosea zit. Ja, als je Daniel niet weet, dan moet je daarvoor gaan naar Ezekiel. En als je Ezekiel weet, dan weet je, dan komt Daniel en dan komt Hosea. Hosea 13. Niet een boek wat wij, denk ik, al te vaak lezen, ja? 13 hoofdstukken heeft Hosea, hè? 13? Het is dus een behoorlijk boek. Zeg ik nou verkeerd? Oh, moet je nagaan, ik zit in Joël. Die hebt er geen 13 hoor, die hebt er maar 3. Nou, Hosea 13, dan zie je het dus ook staan. Vers 14, en hij spreekt hier over Israël, hè? Denk erom, we zitten hier weer in de tijd van de profeten. En de profeten schreven over Israël. Dus een aardse bestemming. Gaat over het koninkrijk op aarde. Toekomst. Voor hun en nu nog steeds. Doch in vers 14, want Israël, ja, die is in afgoderij. En God die straft dat, ja. Ik zal hen, Israël, van het geweld der hel verlossen. Het geweld, ik heb het geweld, het macht. Ja, die heeft macht over de dood. Satan heeft de macht over de dood, ja. En de Heer Jezus heeft die macht doorbroken, want hij is opgestaan uit de dood. Hoe overwin je de dood? De macht van de dood? Door op te staan. Ja, het leven overwint de dood. Het leven is sterker als de dood. Net zoals het licht sterker is als de duisternis. Want als het duister is, komt licht, verdwijnt de duisternis. Ja, en niet andersom. Maar Israël leeft in duisternis, ik zei het net al. Maar dan zegt hij de toekomst, dat is de belofte aan hun. God zegt, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Hoe dan? Ik zal hen vrijmaken van de dood. Hoe doe je dat? Door de opstanding. O dood, waar zijn uw pestilentie? ja, wat dat betekent? Dat betekent plagen. Want Paulus werd ook genoemd een pest voor het volk. Een plaag voor het volk. Kan toch wel zo, iemand kan een plaag. Nu was Pim Fortuyn erg in het nieuws natuurlijk. Zoveel jaar geleden vermoord. Maar die voor vele mensen want dat, was hij ook een plaag. Vooral voor de gevestigde orde was hij echt een plaag. Een pest. Ja? Dus er zijn velen die waren niet echt rouwig, denk ik. Dat die, Maar goed, ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood. Dus dubbele punt. O dood, waar zijn uw pestilentje? Hoezo? Jullie zijn weggedaan. O hel, waar is uw verderf? Integendeel, God is het verderf voor de hel. God is in feite de plaag voor de dood. Hoe? Omdat hij zal opstaan uit de dood. En er staat ook achter, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Maar wat doet hij daarmee? Berouw, dat je er spijt van hebt, dat je het niet uitvoert. Dan kom je erop terug. Hier wordt opstanding beloofd. Maar wat zegt God? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Ik zal er niet op terugkomen. Daar kan je hem vasthouden. Geloof het, ja? Israël zal opstaan uit de dood. God zal hun verlossen. En Paulus past dat nu, deze tekst van Israël, onder leiding van de Heilige Geest, de Heer Jezus Christus heeft het aan hem geopenbaard, mag die tekst ook gaan toepassen voor ons. Die tekst gaat niet over ons in het Oude Testament, maar Paulus zegt, kijk, wat daar staat voor Israël, dat is ook voor jullie. Dood, ik ben weer terug in 1 Korinther 15. Dus, het is weg. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat is een vraag. Waar maar één antwoord mogelijk is. Is weg. De prikkel is weg. De dood is weg. De overwinning van de hel, die is weg. Want hij is opgestaan. Nou. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En de prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht des zonde is de wet. Ja, je kan. Dat mag je op twee. Ja, niet. Ik zeg, ik moet goed opletten hoe ik het zeg. Je mag het op twee manieren uitleggen. Dat wil zeggen, het heeft een positionele waarheid. Dat is met de opstanding van ons ook. Ja? Dat Paulus zegt. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dan spreken we over onze ervaring. Over ons dagelijks leven. Dat wij met moeite en met zonde te maken krijgen. Dat wij de kracht van de opstanding hebben om dat lichaam te kunnen overwinnen. He, maar wij zijn ook reeds opgestaan met hem. Qua welke positie ben ik in Christus. Ik ben met hem opgestaan. Dat is of ik dat nou ervaar, die kracht of niet. Maar ik weet vanuit Gods woord, dat weet ik hier. Ik ben met hem levend gemaakt, ben opgestaan. En nou kan ik die kracht ook gaan ervaren. Het tweede gedeelte gaat over, mijn genade is u genoeg. Ja? Mijn kracht zal in zwakheid geopenbaard worden. Daar spreken we over, de opstanding in mijn dagelijkse leven, in de inwendige mens. Dus als Paulus hier spreekt, wat de dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? Dan zegt hij in vers 56, wat nou die prikkel van de dood is, de prikkel niet is dood, dat is de zonde. En de kracht, de motor achter die zonde, dat wij gaan zondigen, dat noemt hij de wet. Dat is een geweldig vers als je dat goed gaat begrijpen. De prikkel van de dood is de wet. Nou, wij een prikkel. Nou, Paulus spreekt over de doorn in zijn vlees. Nou, dat ging niet daarover, ja. Maar een prikkel is wat, dus iets wat jou prikt. In dit geval bedoelt hij, ja, je kan ook door een wesp gestoken zijn. Je kan door een schorpioen gestoken zijn. Ja, je kan door een slang gebeten zijn. En dan prikt hij, maar hij prikt niet alleen. Spuit wat naar binnen. Ja. Mijn moeder werd een keer door een wesp gestoken. Nou, niet veel later, las in bed. Ze was gevoelig te worden. De dokter erbij, die zwol helemaal op. Het is dat de dokter erbij kwam, ja. Want anders kon het misschien wel eens verkeerd afgelopen zijn. Maar hoe kwam dat? Door dat hele kleine angeltje. Heel klein angeltje. Wat bij haar wat naar binnen gespoten heeft. Wat gif. Nou, en dat is hier de zonde, dat is de prikkel van de dood. Dat wordt bij ons ingespoten. Maar let op, kijk even mijn Jacobus. En dat brengt dus dood voor. Ik bedoel, net mijn moeder bijvoorbeeld. Ja, ik was klein, ik weet nog wel dat het gebeurde. Ik was misschien 12 of zo. Ja, maar ja, ik weet niet, als de dokter niet was geweest, was je misschien wel, uiteindelijk misschien wel de dood tot gevolg gehad. Nou, kijk, Jacobus. En zo vergelijkt Paulus dat hier ook. Ja? De prikkel van de... Wat is het woord ook weer? Ja. Dus door de zonde komt de dood. Nou, Jacobus 1 vers 13. Niemand... De zonde is dus de prikkel of de angel, ja, die ons doodt. Nou, dat heeft een positionele betekenis, want het loon van de zonde is de dood. Ieder mens die in zonde geboren wordt, en dat is iedereen, die weet allemaal dat ze op weg naar de hel zijn, dat ze doodgaan. Waar komt dat door? Dat komt door de zonde. En die is niet op een gegeven moment bij mij op 10-jarige leeftijd naar binnen gekomen. Dat is bij Adam gebeurd. En dan zie je vorige keer avond ook, dan kom je op een gegeven moment bij Adam en dan kom je in Genesis 5. En dan is iedereen niet meer naar het beeld van God, maar naar het beeld van Adam wordt hij geboren. Iedereen is in Adam als hij geboren wordt. Dus bij Adam is dat gebeurd. Daar is de zonde in de wereld gekomen. He, zegt Romeinen 5 vers 12. En door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Dus door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde, het resultaat is de dood. Dus als, ja, dat is de, dan weet je gelijk waarom iedereen doodgaat. Dus in Jacobus zegt hij, Jacobus 1 vers 13, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Ja, de verzoeking, die zijn er in deze wereld, maar die komen nooit van God vandaan. En Paulus zegt ook, hè, in 1 Korinther 10, het zijn menselijke verzoekingen, maar niet van God. En God kan ook niet verzocht worden met het kwaad. Als je met het kwaad, als je God kwaad voorwerpt, daar is hij niet mee te verzoeken. Dat is niet eens iets wat in hem opkomt, dat hij dat ziet en dat hij daarop in zou gaan. Dat God zou gaan zondigen. De Heer Jezus ook. We kunnen het niet voorstellen, maar er komt niet eens een gedachte bij hem op van een afweging van wat zal ik doen? Dat kennen wij toch? Ja, je komt ergens tegen en er ligt, nou ja, 1000 euro. Maar stel je voor, er ligt 10 euro hier ergens. Wat de meesten denken altijd wat zou ik doen? Het is niet van mij. Ja, dan krijg je de overleggingen. Het is niet van mij. Het is van een ander. Maar ja, niemand ziet het. Toch? Ik kan het zo in mijn zak steken. Gevonden voorwerpen kan je het ook brengen. Gelukkig zijn eerlijke mensen. Maar die afweging, dat vindt toch plaats, ja? Dat heeft de Heer Jezus Christus zelfs niet eens gekend. Dat komt bij hem niet op, die gedachte. Omdat hij had geen zondige natuur. Dus komt het ook niet bij je op. Zo zal het bij ons later zijn. Als wij een nieuw lichaam hebben, ja? Dan kan je het voorstellen dat je dat helemaal niet meer denkt. Nou, en hij zelf verzoekt ook niemand zit. God gooit ook ons het kwade niet voor dat hij ons zal gaan verzoeken om te zondigen. Dat doet hij niet. Het ligt helemaal mooi bij mijzelf. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Kijk, de zonde is in de wereld, daardoor ben ik nog geen zondaar. Ja, je kan het zien. Het gaat erom, als jij ermee geconfronteerd wordt, wat doe je er dan mee? Ga je erop in? Ja, ik heb het al eens eerder genoemd, iemand die had een tv en die kon niet weerstaan naar dingen te kijken dat gewoon niet goed was. Dus zijn oplossing was, ik gooi die tv, die gooi ik weg. Ja, het is echt gebeurd. Hij heeft hem in het weiland bij Lisse ergens gehoord en heeft hij in de brand gestoken. En toen dacht hij wel het probleem af te zijn. Maar die zondige natuur zat niet in dat ding hoor. Die zat hier, van binnen. Dus, het gaat om, hij heeft die knop ingedrukt. Die hoef je niet te doen. Het is niet zo de wereld trekt. Het staat hier, de wereld is zondig, dat weten wij. Jij trekt daarheen. Ik doe dat ding aan. Ik bepaal waar ik heen kijken, of ik blijf kijken, en of ik dan met die gedachten dan verder ga. Dat ik er dan wel mee ga doen. Zie je, dat is een innerlijk iets, hè? Daarom gaat de Heer Jezus ook met die wet. Iemand kan zeggen, nee, ik heb nooit overspel gepleegd. Nee, inderdaad, uitwendig. Maar hoe zit het van binnen? En dat was het punt, daar ging de Heer Jezus naar binnen. En dat is wat Jacobus hier ook zegt. Een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Het is jouw eigen begeerlijkheid. De zondige natuur. Vorige week hebben we het er ook over gehad. Die wil maar één ding. Die wil zondigen. Die wil alleen maar zondigen. En het kan ook niet anders. Hij kan niet anders. Dus dat is mijn eigen begeerlijkheid. Ik ben in Adam, de zonde woont in mij. En ik wil dat. Kijk, daarna de begeerlijkheid, kijk, ontvangen hebben. Zie je het? Daar zit het punt. Ik ontvang het, ik wil het. Want als jij het niet wil, ontvang je het ook niet. Paulus zegt ook, vliet, ja, vliet, wegwezen, niet doen. Het is mijn eigen begeerlijkheid, ja, en als ik die ontvangen heb, die baart zonde. Zie je het? Dat brengt zonde voort. En waar, ja, het komt naar gemeenschap, ja. Dus je ontvangt het en je wilt het deel aan hebben. En dan heb je dus hier ingezondigd al. Nou ja, dan is de rest, dan komt het lichaam. Ja, die doet toch, die doet wat jij wil. Maar het begint dus hier, het is al begonnen. Dus je hoeft het niet allemaal te doen. Maar je kan het al lang hier gedaan hebben. Dan heb je dus die zonde al gedaan. En de zonde, kijk, voleindig zijnde baart de dood. Dus het begint hier, maar de zonde voleindigt. Hoe voleindigt de zonde? Nou, door het te doen. Maar het is al zonde hoor. Het is niet pas als je het doet. De zonde is hier al gebeurd. Ja? Nou, je ziet dus wat de zonde doet, hè? Het baart de dood. Dus 1 Korinther 15. Dan zegt hij, dat de zonde, dat brengt de zonde voort. Om even goed te begrijpen, ja. Nou. Dood, waar is uw prikkel? Er is een prikkel dus. De prikkel van de dood is de zonde. Dus dat is het gif wat bij mij naar binnen zit, ingespoten is. De zonde. Oké, ik word in zonde geboren. Oké, ik ben wel verlost. Ja. Maar ik kan nog steeds geestelijk, ja. Kun je nog steeds, natuurlijk. Wij kunnen allemaal nog steeds zondigen. Hè? Dat weten we allemaal. Maar we weten waar het komt. We kunnen niemand anders de schuld geven. De prikkel, de dood, is de zonde. Nou, in onze ervaring, het loon van de zonde is de dood. Ja, als wij gaan zondigen, dan brengt dat alleen maar dood voort. Dus gaan wij in zonde leven, zullen wij ook geestelijk zullen wij sterven, zegt hij. Dat is de dood voortbrengen. Dus geestelijk wordt het gewoon donker hier, is het. Net als ik in zonde ga leven, ben ik net als een ongelovige. Ik ben wel gered, maar toch. Ik breng alleen maar dood voort. Dus dat is de prikkel van de dood. En als je in Psalm leest, moest ik over nadenken. Dan lees je, laten we even gauw kijken, Psalm 90 is het. Ik vind het altijd een hele mooie tekst. Ik moest er van de week ook aan denken toen ik bij een klant, die had ik aan de telefoon. En ja, eerst wist ik niet meer of ik aan de lijn had. En toen later zei ik, oh wacht, ik weet wel, daar en daar, ja. Ja, iemand, u hebt dat 7 jaar geleden bij mij gedaan. Nou, als iemand had gezegd, nou ja, 3 jaar had gezegd, ja, 3 jaar. 7 jaar. Toen dacht ik, 7 jaar? 7 jaar alweer? Zo snel gaat dat, ongelooflijk. Ik dacht echt, nou ja, hooguit 3 jaar geleden. Dus als je kijkt in Psalm 90, vers 9, want al onze dagen gaan heen door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte, zie je? Aangaande dagen, onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dus het uitnemendste in de jaren bestaat uit moeite en verdriet. Ja, want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Dus wij vliegen daarheen. En inderdaad, dat klopt, hè. Maar je ziet het. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En waar komt het door? Dat komt door de zonde. Ja? Nou, wij hebben gelukkig de kracht van de opstanding. Want moeite en verdriet, dat gaat door. Dat heb je nou eenmaal in deze wereld. Maar toch, wij hebben de kracht van de opstanding. Want dan gaan we terug naar 1 Korinther 15. Want dan komen we zo meteen nog op. Want de kracht der zonde is de wet, ja. Dus de zonde brengt dood en verderf voort. He, voordat we net stond in het begin te praten, Maarten had dat gezien, in verband met de oorlog en alles. Nou, we hebben gezien wat mensen toe in staat zijn. Ja? Dat is onvoorstelbaar. We zeggen wel eens, hij gedraagt zich als een beest. Nou, beesten doen dat nog niet eens. Zo erg is het. Waar komt dat door? Veel mensen vragen zich dat af. Hoe kan dat nou? Nou goed, zit ook nog goed in de mens. Nee, zit geen goed in de mens. Wij zijn ook daartoe in staat. Ja? Ik wil het liever niet zeggen van mezelf. Maar ik ben daar ook toe in staat. Door de zonde. Gelukkig ben ik verlost van de zonde. Nou, en als Paulus zegt. De prikkel nu des doods is de zonde. Ja? Dus waardoor de mensen... Wat de dood voorbrengt qua positie, dat is de zonde. Nou, we gaan allemaal dood. Maar de prikkel des doods in mijn dagelijks leven is ook de zonde. Ja, ik zei het al, dan zou je geen vrucht van de geest voortbrengen. Ja? Nou, dus als wij dus... Kijk, hij zegt ook, de kracht van de zonde is de wet. Dus de zonde zit in mij. Maar de zonde... Die kan ook openbaar worden. Ja, dat kan van binnen zijn. En de kracht dat wij gaan zonden is door de wet. Nou, we weten allemaal, Romeinen 3 vers 19, laten we daar even heen gaan. Dus wanneer gaat de zonde in mij werken? Wordt die geactiveerd, zeg maar? Want de zondige natuur heb ik. Maar wanneer wordt die geactiveerd? Dat is heel raar. Als je dat misschien voor de eerste keer hoort. Dat komt door de wet. Dus ja, hetzelfde als wanneer gaat een slang mij nou steken? Als hij daar ligt. Zie je hem wel? Zie je, hè? Ligt hij daar op de grond? Nou, als ik zo blijf, gebeurt er niks. Of een schorpioen. Of een wesp. Als hij daar zit, gebeurt er niks. Maar als ik dit ga doen, en ik ga hem zo doen, of ik ga naar die slang toe zo, dan weet je wat er gebeurt, hè? Pats! Dan grijpt hij je. Dan steekt hij je, dan spuit hij het gif in. Ja? Dat is wat er gebeurt. Nu... Door de wet, als ik mij dus ook nu naar de wet ga begeven, dan zal het precies hetzelfde gebeuren. Ja? Dan gaat de zonde die in mij is, die wordt dan bekracht. Ik heb het gift, dat gaat werken in mij. Ik kan een steek hebben, maar dat gaat dan ook zich verspreiden, net zoals ik net mijn moeder zei. En op een gegeven moment wordt ze helemaal... Nou, Romeinen, wat zei ik, 3 vers 19 en 20... Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Paulus spreekt hier over de wet. Hij gaat toe naar de genade natuurlijk, want hij zegt, ja, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard worden. Hoe gaat hij ons nu rechtvaardigheid toerekenen? Door te geloven dat Christus hier voor je aan het kruis. Door de wet heeft alleen maar aangetoond dat mensen zondaars zijn. En de hele wereld van God verdoemelijk zijn. Dat was niet toen Paulus dat zei alleen. Dat is het nog steeds. Elk mens staat verdoemelijk voor God. En de mond is gestopt. Dat staat er. De mond is gestopt. Hij kan zich niet meer goed praten. Hij kan zich niet meer rechtvaardigen. Hij kan zich niet meer verdedigen. Voorheen, als er geen wet is, wat zegt hij in Romeinen 4 vers 15, wat staat daar? Want de wet werkt toren. Ja? De toren van God, ja? Oordeel. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dus met andere woorden, waar geen wet is, ook geen overtreding. Ja, er staat nergens een wet. Hoezo mag ik dat niet doen? Kan je dan zeggen, hoezo, waar staat dat? Wie zegt dat? Dus als farao, wie is die God die mij zegt dat ik weg moet, dat ik jullie vrij moet laten? Dus een ongelovige, die zal zich gaan verdedigen. Maar hoezo? Ik ben helemaal geen zondaar. Hoor je vaak nu ook van mensen, hoezo? Hoezo zondaar? Ik doe toch goede dingen? Hoezo ben ik een zondaar? En dan kom je met de wet. Je kan jezelf niet meer verdedigen, want de wet, dan ga je de wet gebruiken. Dan zeg je, ja, oh ja. Heb je ooit gelogen? Nou, iemand die kan zeggen, ik heb nooit gelogen. Oh, in de wet staat, gij zult niet, geen valse getuigenis afleggen. Heb je altijd je ouders gehoorzaamd? Nou, ga je zo door, hè? Dan brokkelt dat ze helemaal af. Al dat verdedigen, dat gaat helemaal weg. En dat is precies wat de wet doet. De wet die toont aan bij die mens, dat jij kan jezelf niet meer schoonpraten. Jij kan jezelf niet meer mooi houden en verdedigen van hoezo, ik doe toch altijd goede dingen. Want ik laat hem de wet zien, het is gelijk, zijn mond wordt gelijk gestopt. Dus dat is wat de wet aantoont, dat de zonde in de mens, dat hij een zondaar is. Nou, daar sta je dan maar mooi, hè? Nou, dat is de... kijk eens, Romeinen 7. Dus als wij als gelovigen, ja? Paulus zegt, de wet is aan het kruis geslagen. Dus wij zijn niet meer onder de wet. De wet heeft laten zien dat ik een zondaar ben. Oké, ik heb een verlossing nodig. Dat heb ik inderdaad gezien. Ik wist ook van mezelf. Ik weet nog goed. En ik zag mezelf gelijk met die weegschaal. Boom. God is rechtvaardig. En ik wist ook van de wet. Die verdoende mij aan alle kanten. Ik ga verloren. Het is afgelopen. Ik heb geen... Dat moment dat ik, weet het nog zo goed, ik dacht van ja, nou ja, stop nou maar met jezelf te verdedigen. Proberen te leven is ook proberen van ja, ik kan het wel en het komt wel goed. Maar nee. Nou, en dan? Dus ik heb gezien, ik heb een verlosser nodig, ik kan dat zelf niet. Dus ik ben nu verlost. Maar hoe ga ik nu verder? Ga ik me dan toch weer onder die wet begeven? Dan gaat exact hetzelfde gebeuren, ook bij ons, omdat wij hem nog steeds, dat lichaam der zonde, dan gaat ook die zonde, die vroeger bij mij als ongelovige ging werken en liet zien dat ik een zondaar was, die gaat bij mij, nu ik verlost ben, exact hetzelfde doen. Ja, en dat is precies wat Romeinen 7, het vorige keer ook over gehad, wat hier exact ook staat in Romeinen 7 vers 7, wat zullen wij dan zeggen, is de wet zonde? Dat zij verre, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. Maar komt die wet, kijk, en zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar toen het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. Zie je? Loon van de zonde is de dood. Prikkel van de zonde is de prikkel van de dood is de zonde. Zie je het? Ik ga mij onder de wet plaatsen, probeer de wet te gehoorzamen. En dan zie je, de zonde die wordt weer levend. En ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Dus de zonde neemt oorzaak, voor de zonde in mij is dat gebod, jij zult niet begeren, dat wekt juist in mij, die ziet daar een aanleiding toe om mij te verleiden en daardoor te doden. Want ik ga het juist doen, al zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Dus die prikkel, dat gif wat in mij gespoten is, het is wel heel goed gif hoor. Het is beter gif als die wesp. Want hier, het is heilig. Dus de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En ik ga precies het tegenovergestelde doen. Dat is eigenlijk een hele rare situatie, ja. Nou, dat is hetgene wat mij doodt. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Het is niet de schuld van die wet. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de zonde is mij de dood geworden. Hier, mij als gelovige. De zonde die nog steeds in mijn leden woont. In dat lichaam. Opdat zij zou openbaar worden zonder te zijn. Werkende mij door het goede, door die wet, de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dat is dus de kracht van de zonde. Dus wat is de bekrachting van de zonde? Ik heb zo'n zonde in mij. Nou, ik sta nu zo, je ziet niks. Maar ga ik mij onder de wet, ja? Dan gaat die zonde, wordt in mij, die gaat kracht krijgen om juist tegen Gods wil en Gods woord in te gaan. En mij te doen zondigen. Nou, je kan van alles bedenken, maar zonde is zonde. Ja, wat het ook is. Hoe lossen we dat op? Romeinen 6 vers 14. Dan zegt Paulus, heb je net over Romeinen 6 gehad, ja? Wij zijn dood voor de zonde. Qua positie, ik ben dood voor de zonde, maar ik ben levend voor God. Dat is mijn positie die ik ben. Niet wat ik doe, maar in Gods ogen wie ik ben. Hij ziet mij in zijn Zoon Jezus Christus. Ik ben letterlijk met hem gestorven, begraven en met hem opgestaan. Ik leef nu het nieuwe leven. Christus leeft in mij. We hebben er een liedje over. Christus leeft in mij. En daarom, de zonde zal over u niet heersen. Zie je, daar gaat het weer over. Wij zeggen altijd, nee, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, maar er staat wat voor. En dat is juist zo belangrijk. Wanneer gaat de zonde over u niet heersen, niet regeren? Hij zegt, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus onder de wet, als jij je nog onder de wet plaatst, dan krijg je weer de kracht van de zonde die jou de zonde weer doet tot leven komen. Dan ga je juist zondigen. Maar het hoeft niet, maar onder de genade. Dus want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt onder de genade. Dus wat is de genade? Wat doet hij met de zonde? Die doodt het. In het Engels zeggen ze, dat vind ik wel mooi, een grace killer. Dat is de zonde doden. Ja? De genade doodt de zonde. En de wet, ja, dat doodt de genade in feite. Ja? De wet is wat de genade doodt. Want door de wet, wat is het dan? Willen wij door onze werken, willen wij onszelf rechtvaardigen. Maar het is de genade van God die het in ons moet doen. Romeinen 11 vers 6, en dan sluit ik af. Romeinen 11 vers 6. Het zijn dingen die staan tegenover elkaar. Indien het door genade is, dan is het niet meer uit de werk. Anders is de genade geen genade meer. En indien het uit de werk is, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Genade en werken staan tegenover elkaar. En God wil dat wij goede werken doen, maar wat zegt hij daarover? Die hij voorbereid heeft. Ja? Het is God die het in mij doet. Ik heb het daar niet gelezen, maar in het Oude Testament zie je ook dat Gods woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Maar het zal doen wat hem behaagt. Ja? Sluit ik daar mijn eigen verantwoordelijkheid mee uit? Nee. Maar ik moet Gods woord in mij nemen. Ja? We hadden net laatst over de zonde ontvanghebbende. Ontvang Gods woord. Ja? Maar dan recht gesneden met de brief van Paulus. Want dan spreken we over de genade. Ja? En dan spreken we over de bekrachtiging. Dat gaan we zo met Paulus in het tweede gedeelte ook zien. Mijn genade is u genoeg. Maar dan zal je zien dat de zonde in mij niet gaat heersen. Ja? Maar dat ik over de zonde ga heersen. En niemand andersom. En dat kan maar op één manier. Niet door je onder de wet te plaatsen. En dan ga je de Heer Jezus volgen in de evangelie. Die was onder de wet. Ja? Dan gaat dat tegenovergestelde gebeuren. Maar ga Paulus volgen. Zoals hij zegt. Ik ga even naar 1 Korinthe 15. Volg mij. Zoals ik Christus volg. Ja? En dan zie je Paulus, onze apostel. Die ja, de genade liet heersen in zijn leven. En daardoor ook de zonde niet liet heersen in zijn leven. Dus, en dan zie je in vers 57, of ik lees 56, de prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zie je? Hij heeft ons de overwinning, die geeft hij elke dag. Door de kracht van zijn opstanding. Maar blijf onder de genade. En hij heeft het ons ook gegeven, want wij zijn met hem opgestaan. Natuurlijk, wij hebben reeds eeuwig leven, dat weten wij. Zo dan, conclusie, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wij hebben de opstanding en wij hebben dus ook een levende hoop. Ja? Sowieso weten we dat we naar de Heren gaan, dat hij ons zal opnemen, de Heren tegemoet. Ja? Maar ook in ons dagelijks leven, ja? Hebben wij een krachtige levende hoop door de kracht van zijn opstanding in ons. Zullen we daarvoor danken? Vader, we danken voor deze dag. Vader, bedankt voor deze rijke woorden uit uw woord, Vader. Dat ze ook in ons echt krachtig mogen werken als wij het geloven. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.